Alle hartelijk welkom in deze dienst, in het bijzonder degenen die gekomen zijn voor de bevestiging van de broeders Gea van Herk, K. Kok, A. Roosendaal en W.M. Schumacher. Voor de bevestiging tot diaken van broeder J.B. de Raaf en tot kerkvoogd van broeder J.J. Visser. Ook nemen we in deze dienst afscheid van diaken van Erkel en ouderling Koopman. Aansluitend aan de consistoriegewet na de dienst is er hiervoor in de kerkzaal gelegenheid om de broeders de hand te drukken en God zegen toe te wensen. Vanmiddag is de dienst om 16:30, ik hoop dan zelf opnieuw voor te gaan. En na die dienst is er een broodmaaltijd en een preekbespreking. De preekbespreking is dan van 19:00 tot 20:00. Het is ook mogelijk alleen bij de broodmaaltijd aanwezig te zijn. Ook gasten van harte welkom. Zondag 7 februari zijn de diensten om 10:00 en 16:30. 'S Morgens gaat kandidaat Van Klinken voor. Dan is er na de dienst koffie drinken. En 's middags dominee Kroneman. En nog een mededeling: komende woensdag 3 februari vergadert de kerkenraad. Voor de genoemde datengeld deel voor lente. De dienst erop veranderen. Er zijn 3 collecten in deze dienst. De eerste is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de derde is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij de kinderpsalm zingen, dat is vanmorgen psalm 42, het eerste vers. Het heigend herder jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot. En wat er volgt, psalm 42, vers 1. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan ons gegeven heeft. En daarna zingen wij op Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 6 zingen wij als antwoord op de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een wetgeleerde heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende: meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij gaan nu over tot de bevestiging van de gekozen en de herkozen broeders. Maar laten we eerst God vragen om zijn zegen hierover. Laten wij bidden. Trouwe God, koning van uw kerk, u heeft beloofd dat u van het begin van de wereld tot aan het einde daarvan uw kerk beschermt, vergadert en onderhoudt. En dan mogen wij in deze dienst samen zijn. Als enkele broeders hun ja-woord hopen te geven, voor het eerst of opnieuw. Om het ambt van ouderling of diaken of de taak van kerkvoogd op zich te nemen. Er zijn ook twee broeders die afscheid nemen van de kerkenraad. Heren, we bidden dat u bij ons bent. Dat u ook dit gedeelte van deze eredienst wilt zegenen. Geef dat de broeders een ja-woord mogen geven met mond en hart. Geef dat zij dat mogen doen met vrijmoedigheid. Voor het aangezicht van u, de heilige God. En voor uw eigen gemeente. Geef dat ook dit deel in goede orde mag verlopen. En dat wij allen, zoals we hier erbij aanwezig zijn, ons verbonden voelen aan deze broeders. En met biddend hart naar hun ja-woord zullen luisteren. Wij zien op tot u, Heren. Wees ons nabij. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zullen het formulier lezen dat bedoeld is voor de bevestiging van de ambtsdragers. En ook de kerkvoogd zal worden bevestigd. Geliefde christenen, u weet dat wij verschillende keren u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van ouderling, van diaken en kerkvoogd gekozen zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen naar voren gebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hier te komen zult u, broeders die men bevestigen zal, en verder allen die hier tegenwoordig bent, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt van ouderlingen en diakenen. Betreffende de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk regeerambt over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars van het woord en de herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en niettemin mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, namelijk dat zij over de kerk opzicht hadden en die regeerden, samen met de dienaars van het woord. Want als Paulus in Romeinen 12 vers 8 gesproken hebbende over het leerambt en ook over het ambt van de uitdeling of de diakenschap, spreekt hij daarna van deze dienst afzonderlijk, die een voorstander, wij zouden nu zeggen een leidinggevende is, dat hij zulks doet in naastigheid. En op een andere plaats, 1 Korinthe 12, vers 28, vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars, de ouderlingen, aan de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Zoals in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst bij de priesters gevoegd waren, als medehelpers in wat de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Toch bleven die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat naast de dienaars van het woord zulke mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die gemakkelijker kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En zo vormen de dienaars van het woord en de ouderlingen samen één college of gezelschap. Ze zijn als een kerkenraad en representeren de gehele gemeente. Hierop zie de Heere Christus wanneer hij zegt, Matteüs 18, zeg het aan de gemeente. Dit kan geenszins verstaan worden van alle lidmaten van de gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwaam van degene die de gemeente, waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt van de ouderlingen met de dienaars van het woord opzicht te hebben over de gemeente die hun toevertrouwd is. Om naast zich toe te zien of ieder zich naar behoren gedraagt in belijdenis en in wandel. Om degene die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel mogelijk is. Ook mede om tegen de onboetvaardigen te handelen overeenkomstig de christelijke discipline of de kerkelijke tucht. En om de boetvaardigen weer in de schoot van de kerk te ontvangen. Want niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, Matteüs 18, maar ook uit meer andere uitspraken van de schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, aangezien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie die nagaande, zo is mede het werk van de ouderlingen daarop acht te geven en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde van de kerk betreffen, met goede raad de dienaars van het woord behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede toezicht te nemen op de leer en de levenswandel van de dienaars des woords, met het doel dat alles op de stichting der kerk gericht zou zijn en dat er geen vreemde leer wordt voorgesteld. Volgens wat we lezen in Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaand naast de wacht houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. En om dit te doen zijn de ouderlingen schuldig Gods woord naastig te onderzoeken en zichzelf voortdurend te oefenen in de overlegging van de verborgenheden van het geloof. Ik voeg een gedeelte in over de kerkvoogden. Aan de kerkvoogden wordt toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam van de Heere openlijk aan te roepen. Betreffende de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der Apostelen. Daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening van de armen gehad hebben. Aan hun voeten werd de prijs gelegd van de verkochte goederen en aan ieder werd uitgedeeld nadat elk nodig had. Maar aangezien daarna ontevredenheid ontstond, omdat de weduwen van de Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning van de apostelen mannen gekozen die het werk van de bediening der armen tot hun eigenlijke werk zouden maken, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord des te beter zouden kunnen volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, zoals blijkt uit Romeinen 12 vers 8, waar de apostel van deze dienst spreekt en zegt dat degenen die uitdelen dat doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende in Korinthe 12 vers 28, daar spreekt hij van de behulpsels, degenen die hulpverlening geven, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten valt voldoende te zien wat het ambt is van de diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de giften en goederen die aan de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot de hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling. Waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, zoals de apostel eist in Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. Hiertoe is het zeer goed dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostende redenen uit het woord van God aan de armen en ellendige hulp bewijzen. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hun kennis gekomen is. Opdat dan geliefde broeders Van Herk, Schumacher, De Raaf, Kok, Roosendaal en Visser. Iedereen zou kunnen horen dat u gezind bent de voornoemde diensten elk in het zijne aan te nemen. Zult u antwoorden op wat u voorgehouden zal worden? Mag ik u verzoeken op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen? En ten eerste vraag ik u, ouderlingen en diakenen, of u gevoelt in uw harten dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst elk in het zijne geroepen bent. Ten tweede, of u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of u belooft uw taak zoals die hiervoor beschreven is volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, de ouderling in de kerkregering naast de dienaar van het woord, de diaken in de bediening van de armen, de kerkvoogd voor de instandhouding van de eredienst en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid u te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen indien u zich zou komen te ontgaan. Wat is daarop het antwoord van Gerard Hendrik van Herk nu u bevestigd wordt tot ouderling? Wilhelm Maarten Schumacher, nu u bevestigd wordt tot ouderling. Johannes Bernardus de Raaf, nu u bevestigd wordt tot diaken. Krijn Kok, nu u herbevestigd wordt tot ouderling. Arie Roosendaal, nu u herbevestigd wordt tot ouderling. Jacob Johannes Visser, nu u herbevestigd wordt tot kerkvoogd. De almogende God en Vader, geef u zijn genade, zodat u in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Gemeente, laten we deze broeders toezingen en dat, als dat mogelijk is, staande doen. Psalm 135, het eerste vers. Prijs de naam van uw God, zere knechten hier vergaard. Psalm 135, vers 1. Broeders Van Herk, Schumacher, De Raaf, ik richt het woord allereerst tot jullie. Jullie mochten met vrijmoedigheid jullie ja-woord geven. Het is bepaald geen opwelling geweest, maar het is iets geweest wat jullie van harte hebben mogen doen. En er staat een rijke belofte in de Bijbel in 1 Timotheus 3. Er staat dat degenen die wel dienen zich een goede opgang krijgen in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloven. En we wensen jullie dat van harte toe. Een goede opgang in de gemeente, als jullie je werk mogen doen, het ambtelijke werk, dat jullie je gedragen weten in het geheel van de gemeente. Dat er waardering is, dat er eer is, dat er gebed voor jullie zal zijn. En staat erbij veel vrijmoedigheid in het geloven. God geeft ons ook het voorrecht om het ambtelijke werk te mogen doen. En als wij mogen uitdelen aan anderen en met anderen daarover spreken, zullen we zelf de rijkdom en de vrijmoedigheid van het geloof daarin ook mogen ervaren. Broeders Kok, Roosendaal, Visser, voor jullie is het niet de eerste keer dat jullie je ja-woord geven. Jullie hebben het al eerder mogen doen, dus jullie weten waar je ja op zegt. En we weten allemaal dat ook onze gemeente buiten paradijs is. De vorige keer dat je ja-woord gaf, had je misschien nog hooggestemde idealen en gedachten. Maar we werken, we leven in een gebroken en een zondige wereld. En toch hebben jullie opnieuw jullie ja-woord mogen geven. En daar zijn we dankbaar om. Dat jullie het verlangen hebben om de gemeente van Christus ook hier te plaatsen, te mogen dienen. En opnieuw voor de komende tijd met jullie gaven en met jullie ervaring intussen de gemeente te mogen dienen. En we vertrouwen erop en we bidden erop om dat jullie arbeid niet ijdel zal zijn in de Here. Ik wil ook enkel woord richten tot de twee broeders die afscheid nemen. Broeders van Erkel en Koopman. Het moment is gekomen dat jullie afscheid nemen van het ambtelijke werk. En jullie je plaats als gewone gemeenteleden weer mogen innemen in de gemeente. Het is voor jullie allebei geen gemakkelijke beslissing geweest. We zijn als kerkraad ook getuige van geweest dat het bij jullie gepaard ging met een worsteling. En toch, jullie hebben deze beslissing genomen. We zien dat de Heere op zijn tijd mensen inschakelt, maar mensen ook weer uitschakelt. En dat leert ons twee dingen. Het leert ons allereerst bescheidenheid. God heeft ons niet nodig. Hij kan ons gebruiken, maar hij kan ook zijn koninkrijk en hij zal zijn koninkrijk ook zonder ons voortzetten. Dus bescheidenheid, maar ook ontspannenheid. Jullie mogen rust en vrede hebben op deze beslissing en jullie ambt en het ambtelijke werk in de gemeente terugleggen in zijn handen. En we bidden jullie toe dat God met al degene om jullie heen ook in de toekomst rijkelijk zal zegenen. Gemeente, we zijn dankbaar dat we opnieuw de vacatures in de kerkraad mochten vervullen en zelfs mochten uitbreiden. En we willen als kerkraad graag toegankelijk zijn, benaderbaar. Dus ook in de toekomst, kom gerust met vragen om advies. We staan ook open voor kritiek. Dat moet kunnen, dat wij elkaar in het licht van de Bijbel op de Bijbelse zaken wijzen. We staan uiteraard niet open voor verdachtmakingen en voor minachting. Laat het zo in de christelijke gemeente niet zijn. Het formulier is gelezen, niet alleen voor de broeders, maar voor ons allemaal. Dat wij horen hoe God de ambten ingesteld heeft en dat hij wil dat door middel van de ambten de gemeente mag worden geregeerd. En kom dan gerust, het is ons hartelijk verlangen om onze kracht en energie te geven. Kom met uw vragen, kom met je zorgen, kom met je zonden. Wij hopen samen met u het woord van God te openen. En we hopen dat zo de heerlijke naam van Jezus Christus verheerlijk mag worden in onze gemeente. Wij sluiten dit gedeelte van de dienst af en laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest voor de prediking. Laten wij bidden. Heere trouwe God, wij danken u dat deze broeders hun ja-woord hebben mogen geven. Dat wij de getuigen van waren, hoe zij hebben uitgesproken dat dat het verlangen van hun hart is. Om het ambtelijke werk te gaan doen. Heere, vervul hen daartoe met uw geest. U heeft dat beloofd, dat u een gave schenkt. En dat u de ambten hebt gegeven aan de christelijke kerk. Als uw geschenken om uw volk en uw kudde te wijden. We bidden, Heere, dat u ons als kerkenraad gezamenlijk wilt zegenen. Dat u ons onderlinge vrede en verbondenheid geeft. En dat we in broederlijke liefde het goede voor Jeruzalem mogen zoeken. We danken u daarvoor, Heer, en we bidden ook voor de broeders die afscheid nemen van de kerkenraad. Geef dat hun werken mogen navolgen. Dat al het werk dat zij verricht hebben in de achterliggende jaren niet ijdel zal zijn in u, de Heere. Wees bij ons, Heer, als wij ook het woord zullen gaan lezen, gaan overdenken, gaan horen. Geef ons samen gezegende dienst als wij op deze morgen hier bijeengekomen zijn. Niet alleen om aanwezig te zijn bij de bevestiging en bij het afscheid van deze broeders, maar ook om de prediking van het evangelie te horen. We bidden om de opening van uw woord. En we bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Open onze harten, Heere. En geef dat het zaad van het woord dat in onze harten gestrooid wordt, vruchten zal voortbrengen. Help ons in het luisteren en zegen ook uw dienaar in het spreken. Geef ons allen uw Heilige Geest. Wij zijn zo afhankelijk van uw goede geest. Maar wij danken u, Heere, dat u dat beloofd hebt en dat wij mogen weten dat waar uw geest is en waar uw geest werkt, het woord niet leeg tot u zal weerkeren, maar doen zal wat u behaagt. Wij zijn dankbaar, Heere, dat zelfs het hardste hart zal bezwijken voor de kracht van uw geest. Dat doden levend worden, dat onwilligen gewillig worden. Dat doden zullen horen, de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ja, Heere, daarom kan het voor ons allen, omdat uw geest krachtig werkt. Zo zien wij op tot u, Heere. Geef dan dat onze hoop en verwachting voor deze dienst niet zal gevestigd zijn op iets in ons, maar op uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die de inhoud is van het rijke en heerlijke evangelie. Wees ons dan daarbij, hoor ons uit genade. Amen. Wij openen het woord van God en wel in de brief van Paulus aan de Galaten hoofdstuk 1, waaruit wij de versen 1 tot en met 12 lezen. Galaten 1, vers 1 tot en met 12. Wij lezen het woord van God hier als volgt. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast, zo snel wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren, verdraaien. Maar al waar het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God, of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de preek vinden wij in vers 10, Galaten 1, vers 10. Want predik ik nu de mensen of God, of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. Geen ander evangelie, laten we dat boven de preek schrijven. Geen ander evangelie. En er zijn drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste bij het woord behagen, zoek ik mensen te behagen, want indien ik nog mensen behaagde, zegt Paulus. Het woord behagen. Ten tweede het woord overtuigen. Dat is hier in de Statenvertaling vertaald met het woord prediken. We kunnen ook dus lezen overtuigen, want overtuig ik nu de mensen of God? Onze tweede gedachte, overtuigen. En ten derde, dienen. Aan het einde van vers 10 lezen we, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. Dus behagen, overtuigen en dienen. Dat zijn de drie trefwoorden voor de prediking. Laten wij als inleiding op de verkondiging gaan zingen. Uit het gebed des Heren, de versen 1 en 10. Gezang 5 is dat. Gebed des Heren. Vers 1, o Allerhoogste Majesteit, wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nedergaan. En ook vers 10, ja, amen, trouwe Vader, ja. Laten we dat zingen, vers 1 en 10 uit het gebed des Heren. Gemeente, Paulus was een lichte dominee. Wij maken wel eens onderscheid tussen lichte en zware dominees, lichte en zware gemeenten. Nou, Paulus, als we hem in zouden willen delen, Paulus was een lichte dominee. Dat zeiden de mensen tenminste, die zijn opvolgers waren. Hij was daar geweest in de provincie Galatië en hij had daar het woord gebracht. Er waren mensen gekomen tot geloof, tot bekering, door de prediking van Paulus. Maar hij zelf was weer verder getrokken. En andere leraars waren naar deze gemeente gekomen en verkondigden daar het evangelie. Maar zij spraken met die gemeente over het onderwijs en over de persoon van Paulus. En zij zeiden, ja, die Paulus, ja, die heeft toch ook wel zo zijn eenzijdigheden. Hij preekt wel veel evangelie, maar eigenlijk te weinig over de wet. Nou, gemeente, die vraag die kennen we nog steeds, zwaar en licht. En sommige mensen, misschien dat u of jij ook wel zo denkt, sommige mensen zeggen, ja, je kunt maar beter te zwaar zijn dan te licht. Want als je te zwaar bent, dan zit je in ieder geval aan de goede kant. Er zijn andere mensen die zeggen, nou, ja, het zijn allemaal accentsverschillen. De een die neemt het wat zwaarder, de ander neemt het wat lichter. Paulus vond dit geen accentverschillen. Paulus gaat zich niet verdedigen en zegt, ja, nou ja, ik ben misschien inderdaad wel een beetje aan de lichte kant of zo. Maar hij gaat duidelijk zeggen in dit hoofdstuk, Galaten 1, dat het absoluut niet samen te voegen is. De verschillen waar het hier over gaat. Hij zegt in vers 6, ik verwonder mij. Hoe kan dat, mensen in de gemeente van Galatië, dat jullie zo haast, zo snel worden meegevoerd? Dat kan dus. Dat mensen in korte tijd worden beïnvloed en veranderen. En wat hem ook veel zorgen baart, is dat deze mensen dat zelf niet eens in de gaten hebben. Dat zij opgeschoven zijn, niet van licht naar zwaar, maar van het evangelie naar geen evangelie. Ze zijn het evangelie in zijn kern en in zijn wezen kwijtgeraakt, zonder dat zij zelf beseffen wat er gebeurd is onder de invloed van die andere leraren. We lezen in vers 8 en 9, gemeente, hoe Paulus het verschil duidt. Al was het zo dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren vroeger gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, toen van mij, die zij vervloekt. En diezelfde tegenstelling die lezen we ook in ons tekstvers. Hij zegt daar, zoek ik mensen te behagen, want indien ik nog mensen behaagde, zo was ik geen dienstknecht van Christus. Dus hij zegt daar, het gaat hier om hele wezenlijke dingen. Als ik hier zou toegeven en mensen te vriend zou willen houden, dan was ik geen dienstknecht van Christus meer. Dus er zijn dingen waar je niet in mag schipperen. Er zijn dingen waar je niet in mag toegeven. Paulus zegt in 1 Korinthe 9 dat hij de Grieken een Griek is geworden en de Joden een Jood. En hij is allen alles geworden omdat hij sommige mensen zou behouden. Maar hier staat die Paul. Hier gaat het niet over bijzaken. Hier gaat het over het evangelie in zijn wezen. Waar komt die gedachte vandaan, gemeente? Dat Paulus met zijn boodschap mensen zou willen behagen. Want dat lezen wij, hè, in vers 10... dat die kritische opvolgers zeggen, ja, Paulus wil mensen behagen. Paulus praat mensen naar de mond. Hoe komen ze bij die gedachte? Waar komt dat vandaan? Nou, dat ging eigenlijk als volgt. Het gaat over de vraag hier in deze brief aan de Galaten, om mensen die geen Jood zijn, toch kunnen behoren bij het volk van God. Wat is er nodig om bij het uitverkoren volk van God te behoren? Vroeger was dat alleen het Joodse volk. Wat is er nu nodig om bij dat volk te mogen behoren? En Paulus zei, geloof in de Heer Jezus. Dat is het enige. Dat is genoeg of je Jood of heiden bent. Maar wie het geloof in Christus heeft, die mag behoren bij dat volk van God. En die leraars die zeiden, ja maar Paulus, dat is te makkelijk. Je maakt het de mensen te gemakkelijk. Het is niet zomaar wat. Nee, die mensen moeten ook nog de wetten houden. In ieder geval een aantal wetten die ook voor de Joden gelden. Bijvoorbeeld vooral de besnijdenis. Wie bij de volk van God wil behoren, moet zich laten besnijden. En als je dat niet doet, kun je niet zalig worden. Dus dat is een verwijt. Paulus maakt het de mensen te gemakkelijk. Paulus durft de mensen niet de waarheid te vertellen. Paulus die wil niet duidelijk maken waar het op staat. Hij doet alsof het zomaar gaat en alsof je zomaar toe kunt treden. Maar het kost wel wat om daarbij te mogen behoren. Dat gaat niet zomaar. Aldus die mensen. Dus daarom die beschuldiging. Paulus wil mensen behagen. En ik bedacht gemeente in de voorbereiding dat ze dus op de persoon gaan spelen. Zien we dat? Ze hebben moeite met zijn boodschap en ze spelen op de persoon. En ik bedacht dat wij dat heel vaak ook doen. Laat ik nog één keer die woorden zwaar en licht noemen. Stel dat er een zware dominee is. Je vindt die dominee te zwaar. Waarom is die dominee zo zwaar? Nou, denken wij dan gauw, hè? Hij zal wel een paar mensen in de gemeente hebben, of misschien een paar mensen in de kerkenraad. En hij denkt, als ik het nou zo zeg, en als ik het nou zo zeg, dan komt hij straks terug in de consistorie en dan krijgt hij te horen, goed gezegd dominee, goed gezegd. Hij zal wel de mensen in de kerkenraad of een paar mensen in de gemeente willen behagen. Is dat zo? Of omgekeerd, we vinden een dominee licht. Waarom preekt die dominee zo licht? Nou, die man die durft gewoon niet te zeggen waar het op staat. Die is bang voor kritiek zeker. Die durft niet de Bijbelse waarheid in zijn volledigheid te vertellen. Hij heeft mensenvrees. We spelen zo gauw op de persoon. Ook nu maken wij zo makkelijk het verwijt dat mensen anderen willen behagen, het naar de zin willen maken. Laten we daar voorzichtig mee zijn. Het gaat niet om die persoon, het gaat om de boodschap. Onze eerste gedachte, behagen. Onze tweede gedachte, overtuigen. Paulus die zegt tegenover deze kritiek die op hem en zijn boodschap komt, hij stelt een vraag in vers 10. Want predik ik nu de mensen of God? En dat woord dat hier met prediken wordt vertaald, dat betekent zoveel als overtuigen, overreden. Dus hij zegt, mensen luister nu eens. Wat probeer ik nu? Probeer ik nu de mensen te overtuigen of probeer ik God te overtuigen? Eén van beide. Wil ik de mensen nog behagen? Zo vult hij aan. Dus dat is de tegenstelling. Als Paulus probeert mensen te overtuigen, dan gaat hij als volgt te werk. Dat hij bij de mensen komt en hij vertelt ze het evangelie en hij spoort ze aan om het te geloven. We lezen meerdere keren in de handelingen hoe Paulus bezig is om de mensen te overtuigen. Er staat in handelingen 18, want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus is. Dus hij overtuigde ze en hij ging dat bewijzen. Handelingen 28, als hij in Rome is gekomen, hij poogde hen te bewegen tot het geloof van Jezus. Dus dat is het prediken tot mensen. Dat is het overtuigen, het overreden van mensen. Ze zover krijgen dat ze het geloven. Maar wat bedoelt Paulus als hij zegt dat hij misschien zou proberen God te overtuigen, God te overreden? Nou, dat zou precies het tegenovergestelde zijn. Dan zou hij bezig zijn om tegen de mensen te zeggen en ook zelf te proberen, ik moet iets meebrengen, ik moet iets hebben, dat houd ik aan God voor, en hoop ik dat God dat zo laat meewegen, dat God als het ware overstag gaat. Dat God overtuigd wordt, dat God overreed wordt. En besluit om mij toch genadig te zijn. En op grond van, nou wat dan ook, de besnijdenis misschien voor de mensen in die tijd, of, vul maar in, onze zondekennis, onze boetvaardigheid, ons verlangen naar bekering. Als ik dat nu meeneem, dan krijg ik misschien, kan ik God bewegen om mij barmhartig en genadig te zijn. Paulus zegt, wat is het nu? Waar ben ik nu mee bezig? Is mijn opdracht om de mensen te overtuigen of om God te overtuigen? En hij zegt er het woordje nu bij, want predik ik nu de mensen of God? We zouden er bijna overheen lezen, maar in de grondtaal is dat heel nadrukkelijk. Nu, op dit moment. Ja, vroeger was het anders, zegt Paulus. Lees Filippenzen 3 maar. Vroeger was ik bezig om de wet te houden en dacht ik dat als ik maar genoeg deed, dat ik God wel kon overtuigen. En God wel tot andere gedachten van genade zou kunnen brengen. Maar nu, wat is nu mijn toestand? Nu overtuig ik niet God. Nu overtuig ik de mensen. Gemeente, dat is de evangelie. Er is geen andere evangelie. Dit is het evangelie waar we niet in mogen schipperen. En wat moet ik u en wat moet ik jou vanmorgen dus voorhouden? Moet ik je vertellen, nou, bid er maar veel om en leid maar een ernstig leven. En doe maar je best en vraag er maar om. En probeer maar diepere kennis te krijgen van je zonde. En misschien mogelijk kun je God bewegen om jou ook barmhartig te zijn. Dan zou het evangelie zijn dat wij God moeten overreden. Maar dat is geen evangelie. Gemeente, weet u wat het evangelie is? Dat God al barmhartig is. En dat hij al barmhartig en genadig en vergevend is. Wij hoeven God daar niet van te overtuigen. Wij hoeven God niet te bewegen om het te worden. Want hij is het al. Hij is het al. Ik moet jou overtuigen. Ik moet jou overreden. Wat dan? Wat is er nodig om die genade en die barmhartigheid en die vergeving te mogen ontvangen? Alleen het geloof in Jezus Christus. Hij heeft alles gedaan wat wij niet konden doen. Hij heeft de straf gedragen die jij verdiend hebt. Hij heeft de wet van God volkomen gehouden. En als je in hem gelooft, dan krijg je dat allemaal toegerekend. Dan is dat als het ware voor jou. Dat komt op jouw rekening. Dat is een geschenk. Want God is al lang barmhartig en bewogen en genadig. Dat is het evangelie. En eenvoudig geloof in de Heer Jezus Christus is genoeg om zeker te mogen zijn van de genade van God. Ja, maar zegt iemand. Als dat zo is, dan snap ik niet. Ja, dat die mensen een tegenstelling maken, of dat Paulus een tegenstelling maakt tussen het evangelie prediken en mensen behagen. Want, nou ja, dominee, als het zo eenvoudig was, dan, hè, dat zou iedereen toch verschrikkelijk blij van worden. Daar zouden mensen toch verheugd van zijn. Dan behaag je toch mensen, als je dat vertelt. Hoe zit dat nou? Hoe kan Paulus nu dat goede evangelie, dat eenvoudige evangelie verkondigen van geloof in Christus alleen, en tegelijkertijd zeggen dat hij daarmee niet de mensen behaagt? Nou, dat is niet zo ingewikkeld. Ik kan jou als voorbeeld nemen. Want je hoort het evangelie. En je hebt het misschien al zo vaak gehoord. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Maar je gelooft het niet. Je hebt je aarzelingen, je hebt je twijfelingen. Je hebt je jamaars. Je hebt je bedenkingen. Gaat toch zomaar niet? Kijk, er staat dat ik mensen moet overtuigen. Overtuigen. Dus, je hebt die mening niet. Ik moet jou tot die mening, tot die overtuiging zien te brengen. Dus het feit dat wij van onszelf dat niet geloven, Laat zien, gemeente, dat ik bepaald die mensen aan het behagen ben als ik het evangelie verkondig. Integendeel, ik houd er rekening mee dat er vanmorgen mensen zijn die straks naar huis gaan en die het evangelie niet geloven. Waarom niet? Omdat het te eenvoudig is. Waarom niet? Omdat ze niet kunnen geloven dat God genadig en barmhartig is. Misschien zijn er straks wel mensen die zeggen, nou, dat was een lichte dominee. Gemeente, het gaat niet over die dominee, het gaat over het evangelie. Het gaat over God. Is God barmhartig? Is hij genadig? In Jezus Christus. Is het waar dat als jij gelooft in deze Christus, dat je zalig bent? Ja maar, zeg je. Maar ik wil u vanmorgen overtuigen. Ik wil je overreden. Ik wil het bewijzen. Christus heeft alles gedaan wat wij niet konden. Dit is het enige evangelie. En er is geen ander evangelie dan dit. Ja, gemeente, we hebben die overtuiging nodig. We moeten daarvan overtuigd worden. Het moet bewezen worden. En daar is Paulus de hele gelaten brief mee bezig. Om dat te bewijzen. Dat God genadig en barmhartig is. O, dat ongeloof, hè, en dat wantrouwen in ons hart. Die verdachtmakingen richting God. Telkens weer de gedachte dat wij God zo ver moeten zien te krijgen. Met mijn tranen en met mijn bevindingen en met mijn ellendekennis. Ja, dit is nog niet genoeg en dat is nog niet genoeg. En als ik daarmee aankom, dan wijst God mij de deur. Nee, gemeente, God wijst u de deur niet. Als u komt met het offer van Jezus Christus. Maar als u zich nou niet laat overtuigen, als er geen geloof is, dan bent u vervloekt. Dan bent u vervloekt. En niet omdat God dan toch onbarmhartig en streng en onrechtvaardig wordt, gemeente. Maar omdat jij de barmhartigheid en genade van God afwijst. En niet aanvaardt dat God in Christus barmhartig is. Dan plaatst God u en jou niet buiten zijn genade. Maar dan doe je dat zelf. Vanuit dat wantrouwen, vanuit die weerzin tegen God en zijn genade. En daarom is Paulus zo bewogen. En daarom zegt hij, misschien ook wel vanmorgen tegen u en jou, ik verwonder mij, hoe kan dat? Dat je misschien vroeger dit evangelie gezien hebt en geloofd hebt. En ongemerkt en snel weer weggegleden bent. In iets wat geen evangelie is. Onze derde gedachte. Dienen. Want hij zegt in onze tekst, indien ik nog mensen behaagde, zo was ik geen dienstknecht van Christus. Broeders, laten wij dat op onszelf betrekken als ambtsdragers. Dienen. Onze taak is om dienstknecht van Christus te zijn. En wij krijgen deze woorden mee. Als wij nog mensen behagen, zijn we geen dienstknecht van Christus. Als wij nog uit zijn op de eer en de instemming van mensen, zijn we geen dienstknecht van Christus. Het kan niet samengaan. Uiteraard hebben wij de gemeente lief. Uiteraard zijn we dankbaar en verheugd als we voelen en merken dat het werk van de kerkenraad gewaardeerd wordt. Natuurlijk, gemeente. Maar er zijn zaken waar het kan botsen, waar het gaat of om de gunst en de mening van mensen waar wij dan naar zouden moeten luisteren, of wij dienen Jezus Christus. En dan zegt Paulus, als wij dan mensen behagen, zijn wij geen dienstknecht van Christus meer. Dus onze taak is niet om de gemeente draaiende te houden en op de winkel te passen. En maar te zorgen dat alles zijn gangetje gaat en dat de volgende week zondag weer kerkdiensten zijn en op maandag catechisatie enzovoort enzovoort. Nee, wij zijn dienaren van het evangelie van Christus. Hoe wordt dat concreet? Wel, laat ik beginnen bij de kerkvoogd. Als we kerkvoogd zijn, dan zijn niet de wensen van de mensen beslissend, maar de evangelie. En dat moet zichtbaar worden in hoe wij omgaan met ons geld. Wat heeft onze prioriteit, ook financieel? Wat staat er bovenaan? De verkondiging van het evangelie. De uitbreiding van het koninkrijk van Christus. Ook als je kerkvoogd bent. Als dat ons doel is. Als dat ons oogmerk is. Dan dienen wij Christus. Als diaken. Of ben je een dienstknecht van Christus. Als je de vrijgevigheid en de barmhartigheid van de Heer Jezus en de onvoorwaardelijkheid van zijn genade zichtbaar mag maken. Als we in wijsheid het geld en de gaven en de hulp en de liefde mogen uitdelen. Hoe als ouderling. In het opzicht over de prediking. Dat de ouderlingen toezien dat het evangelie verkondigd wordt. En dat daar niet geschipperd wordt. En dat er niet langzamerhand een ander evangelie binnensluipt. Dat we zeggen, nou ja, je hebt nu eenmaal mensen die horen dit graag. En je hebt mensen die horen dat graag. Allemaal af en toe een beetje. Nee, toezien op de prediking. Toezien op de leer. En op de huisbezoeken, broeders. Waar spreken wij over? Over het evangelie. Wat is de taak om op huisbezoeken te doen? Om de mensen te overtuigen. Te overtuigen waarvan? De genade van God. De barmhartigheid in Jezus Christus. De eenvoud van het geloof. Er zijn helaas in de geschiedenis van de kerk veel ambtsdragers geweest die een belemmering zijn geweest voor gemeenteleden om toe te treden en te vertrouwen op de Heer Jezus. Christus zelf waarschuwt daar al voor. Wee u, gij schriftgeleerden, zegt hij. U hebt de sleutel van de kennis weggenomen. En u die zelf niet ingaat, verhindert anderen om in te gaan. Broeders, laat dat bij ons niet zo wezen. Dat wij een belemmering zouden zijn. Maar geef God dat wij een middel mogen zijn. En dat wij de mensen prediken. Dat wij de mensen overtuigen. En dat in onze woorden en in ons werk die bewogenheid en die goedheid van God zichtbaar mag worden. Waarmee jij zondaren zalig maakt. Gemeente, geen andere evangelie. Als christelijke gemeente moeten we daarvan leven. Ambtelijk, zeker ook. Maar ook in de prediking en ook persoonlijk. Dat evangelie moeten wij kennen. Dat evangelie moeten wij geloven. En vanmorgen mag het uitgaan. Ik zou willen zeggen, ter afsluiting, laat u overtuigen. Laat u overtuigen. Waag het met die barmhartigheid van God. Onderken het ongeloof en de twijfel. Zie het wantrouwen in je eigen hart, dat je af wil houden bij de overgave aan God in Christus. Maar dit is het evangelie. En dan mogen we scherp zijn. En dan mogen we ruim zijn. En dan mag het rijk zijn. En we zien daaruit, gezamenlijk, ook als kerkenraad, dat het ambtelijke werk zo gezegend zal worden. En dat ook in de komende tijd, dat wij niet bezig zijn om God te overtuigen met onze daden en onze goede bedoelingen. Maar dat wij ons laten overtuigen door het evangelie van Jezus Christus. Want ieder die in hem gelooft, zal zalig worden. Amen. Laten we zingen uit Psalm 40. Vers 5 is het, Psalm 40 vers 5. Dat hopelijk in het hart en op de lippen van iedere ambtsdrager is. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. En wat er verder volgt, Psalm 40 vers 5. Laten we danken en bidden. Wij danken u, Heere God, dat u ons dat evangelie gegeven hebt. Dat u al zo lief de wereld hebt gehad. Dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. En wij danken u dat u dienaren uitzendt om boodschappers te zijn van deze zeer goede boodschap. En dat dat een taak en opdracht is. Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Heer, we danken u dat het evangelie niet inhoudt dat wij u moeten overtuigen. Maar dat wij overtuigd worden door die boodschap. En Heer, dan bidden wij dat de broeders die nu hun jawoord gegeven hebben, dat mee zullen dragen. Dat zij geen dienaren zijn van mensen, maar dienstknechten van Christus. Dat zij niet de mensen zullen willen behagen en dat doorslaggevend zullen vinden. Maar dat zij werkelijk de naam van Jezus Christus en de verheerlijking van dat evangelie boven alles mogen plaatsen. Heren, we danken u dat wij zo bij elkaar mochten zijn. Dat het evangelie ook nu weer mocht klinken. En we bidden u, Heren, dat wij onze weerstand en ons verzet zullen opgeven. En ons laten overtuigen door uw genade en goedheid. Dat het de goede tierenheid van de Heren is die tot bekering leidt. Heer, heb dank daarvoor dat het zo mocht klinken. En we bidden om de werking van de Heilige Geest. We hebben aan het begin van de dienst daarom gebeden, Heren. En we vragen het nogmaals, wetend hoe hard onze harten zijn. Hoezeer wij ons verzetten. Maar Heren, als u overtuigt. Als wij ons mogen laten overtuigen. Als wij dat evangelie mogen geloven, Heren, dan zijn wij zalig. Laat dan niet die vloek, maar die zegen met ons mee mogen gaan. Als wij weer naar huis gaan. Geef ons zo een gezegende zondag. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Geef dat we dan opnieuw uw evangelie en uw woord zullen mogen horen. Zegen zo alles van deze diensten. Neem het verkeerde en zondige genadig weg door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij bidden en we danken dit uit genade. Amen. Wij bidden om een zegen over het werk van de broeders met de woorden van Psalm 90. Psalm 90, het negende vers. Laat uw genade ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk en nu en te allen tijd. Psalm 90, vers 9. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.